Goedendag, beste Bitcoiners. Dit is Alles voor Bitcoin, de Vlaamse podcast over Bitcoin natuurlijk. Een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin, moet ik zeggen. En wij zijn inderdaad onafhankelijk. We werken niet voor DPG Media of de staat of een centrale bank of een of andere loesje firma. Wij willen nu ook niet lokken naar een of andere exchange of naar een yield farm of naar een plek waar men tokens wil verpatsen. Dus nee, daar doen we niet aan mee. Wij zijn gewoon een podcast die u informatie biedt en wat nieuwtjes en wat uitleg en het daarbij laat. Het is vandaag 11 april 2022. We staan op blokhoogte 731.433. De prijs in US dollar voor 1 bitcoin is 40.430. En in euro's is dat 37.130. En theoretisch zijn dat 8071 Big Macs, volgens onze Big Mac-index. Vandaag hebben we twee nieuwtjes. Eén, de Twitter-discussie tussen de CEO van Bitfarms en iemand die we allemaal kennen in de Bitcoin-wereld, Alex de Vries, de uitvinder van de ozo-toffe FUD, Fear, Uncertainty and Doubt over Bitcoin en energiegebruik. Het was een zeer interessante discussie, daar gaan we het eerst over hebben. En ten tweede gaan we het ook nog hebben over een manager van de groep die bij de Europese Centrale Bank eigenlijk de introductie van de digitale euro moet gaan overzien. En die heeft ook een interview ergens gegeven, wat ook toch wel noemenswaardig was. Verder gaan we het hebben vandaag over seed phrases, of zaadzinnen. Gaan we het zo Vlaams maken? Nee, toch. Maar we gaan dus beginnen met het eerste onderwerp, het nieuwtje dat dat natuurlijk zeer snel in de Twitterwereld rondging. En dat was een mooie discussie tussen dus de CEO van Bitfarm en Alex de Vries. Dat is dus die oerbedenker van de anti-Bitcoin papers, die zogezegd moeten bewijzen dat we alle energieverbruik per transactie moeten gaan berekenen. En op die valse assumptie werd dan een heleboel andere stuff en ook de nieuwe methode van de Nederlandse Centrale Bank gesteund. Dat werd dan geschreven door een zekere Justin Dijk, die daar ook zijn deel in doet. Maar goed, Bitcoin gebruikt energie voor het hele netwerk trouwens in zijn geheel en dus per blok en niet per transactie. En als je natuurlijk dat al niet als basis neemt, dan ga je zeer snel de mist in. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Dus die man dus ging in discussie met iemand die op internet of op Twitter bekend staat als Hash Override. En dat staat eigenlijk, dat is eigenlijk een schuilnaam voor Ben Gagnon van Bitfarm. En ja, hij was de zever, net als wij allemaal bij de in de Bitcoin-community, al jaren beu. Dus de cijfergoochelarij van die meneer. En hij begon dus in een tiental tweets heel ordelijk onder elkaar te zetten waar zijn wiskunde al zeker fout zat en waar zijn berekeningen fout zaten. Qua energiegebruik, en daar hebben we het nog niet over de vervuilingsfactor, maar puur over energiegebruik. En dus hij begon systematisch die wiskunde achter die man zijn papers te ontmantelen. En de Vries zat dus volgens Ben Gagnon ongeveer een 500% tot 1000% fout. Wat wel kan tellen voor een zogezegd wetenschappelijk paper. Je kan er eens een 0,5% met iets naast zitten en dan is dat al veel. Maar ja, als je iets wilt berekenen en je zit er zomaar eventjes 500% tot 1000% naast, dan, dan heb je eigenlijk al het debat verloren, in mijn opinie. Maar goed, die man heeft hem uiteindelijk uitgedaagd tot een open debat. Er waren ook mensen die daar meteen zeiden, hey, ik heb een podcast, ik wil daar zeker host voor spelen om dat debat in goede banen te gaan leiden of live weer te geven. Maar tot nu toe heeft de Vries daar nog niet op ingegaan. Het loont waarschijnlijk meer om een website als quote, hobby, unquote, te onderhouden, die gelinkt is aan de Nederlandse Centrale Bank, om daar dan verder je papers te slijten, hoewel je daar niet eens eigenlijk geschikt diploma voor hebt. Hè? Want in die wereld wordt er dan altijd gesabeld met oei, wij hebben hier diploma's over wiskunde of fysica of wat dan ook. Maar wanneer dat je voor de Nederlandse Centrale Bank berekeningen mag doen, is dat blijkbaar allemaal niet meer nodig als je maar de juiste verhaaltjes spint. Dus... Maar goed, we gaan zien waar dat Twitter-gevecht eindigt. Het is nog niet afgelopen, maar voorlopig hebben we nog geen debat gezien. En dat is een debat dat ik toch heel graag zou zien gebeuren. De paar keren dat die man ook echt in een open debat is gegaan, hebben we eigenlijk een zeer povere verdediging gekregen. Want hij kan dan wel de staat en de centrale banken aan zijn kant hebben met zijn verhaaltjes. Maar... ja, eens er iemand tegenover hem zit die gewoon zijn wiskunde afbreekt, klappen de deuren en ramen snel dicht en horen we altijd hetzelfde riedeltje, namelijk oh, het is allemaal nutteloos, het is allemaal energieverspilling, het wordt alleen maar gebruikt om de aarde te verpesten, enzovoort enzoverder. Ja, goed, maar dan kan je met veel dingen gaan moeien, zoals we hier al tot vervelens toe hebben herhaald. Ga dan eens kijken naar cruiseschepen, ga dan eens kijken naar de petrochemie en naar de zee die vol plastic ligt, of het Amazonewoud dat aan het opbranden is nog steeds al 40 jaar aan een stuk. Dus ik ben voor het milieu en daarom zie ik Bitcoin als een optie om groene energie eindelijk betaalbaarder te maken of betaalbaar te maken. En zie ik ook de voordelen ervan om een heel vervuilend fiat-systeem stelselmatig te gaan vervangen door een ideale wereldwijde en permissieloze munt. Die discussie gaan we zeker verder opvolgen hier. En ik ga ook een link naar dat Twitter-gevecht, zal ik maar zeggen, linken in de show notes, zodat je dat mee kan volgen. Een tweede nieuwsitem dat ik hier zeker wil vermelden, is dus het interview dat in Cointelegraph werd gegeven door dus iemand die de groep van de Europese Centrale Bank voorzit. En waar hij eigenlijk een overzicht gaf over de stand van zaken voor de digitale euro, of dus de CBDC. En die man noemt Fabio Panetta en hij is eigenlijk bezig om voor de Europese Unie en voor de Europese Centrale Bank, moet ik zeggen, die digitale munt mee op poten te zetten. En hij erkent daar ook dat China daar al enkele jaren op voor staat en... nou, toch even tussendoor zeggen voor de leken onder ons, want ik besef dat niet iedereen zo mee is met Bitcoin. Deze podcast is vooral gericht op mensen die al iets weten over Bitcoin. Ik ga niks van nul af aan uitleggen, maar gaandeweg ontdekt u natuurlijk wel het een en het ander. Een CBDC, toch even zeggen, is de Central Bank Digital Currency als afkorting. Dat is dus eigenlijk een centrale bank die tokens of digitale munten gaat gaan uitgeven zelf, vanuit de staat of vanuit een natie uit, om die gelijk te stellen eigenlijk of te verbinden aan de nationale munt van zulk land. In ons geval zou dat dus een digitale euro zijn. China staat daar dus, zoals gezegd, al enkele jaren eigenlijk op voor. Ze zijn daar zeer vroeg mee begonnen. En die hebben nu hun yuan, zoals je dat zegt. En de Verenigde Staten in Europa hinken daar een beetje achter op. De Verenigde Staten zijn daar ook mee bezig om dat te onderzoeken. Maar, dus die meneer Panetta, die zei uiteindelijk dat ze niet alleen wat achterstaan daarop, maar dat ze ook nog de prijsschommelingen gaan in doog houden bij de introductie ervan. Want ze beseffen nu dat wanneer dat je die Europese digitale munt gaat introduceren, dat je dat niet gewoon van de ene dag op de andere kan gaan aanzetten en verwachten dat iedereen dat gaat beginnen gebruiken. Dus die roll-out gaat ook met prijsschommelingen en met waardeschommelingen vooral voor de euro zelf gepaard gaan. En daar hebben ze eigenlijk heilige schrik van, want ze willen absoluut vermijden dat de euro zelf te volatiel wordt. En ja, dat was een interessant interview. Ik ga daar zeker ook naar linken in de show notes, zodat mensen dat kunnen lezen. Maar als we dan een beetje tussen de regels lezen, kan je eigenlijk zien dat men vandaag dus eigenlijk reeds een paar legale... condities schept, een kader schept op de wetgeving om die digitale euro in een zo ideaal mogelijke conditie te gaan beginnen lanceren. En dat zal ergens beginnen in juli 2023. En misschien, maar dat is aan mijn idee, is men ook al actief bezig om de boel of onze economie of ons monetair beleid zo te manipuleren of te saboteren, zodat die digitale euro als een witte ridder op een paard, als de redder, kan aankomen gedraven om ons allemaal uit het slop te halen. Ik denk dat er zoiets aan de hand is, maar dat is puur mijn opinie. Maar wanneer we tussen de regels lezen van zulke mensen die bij de Europese Centrale Bank dat soort zaken aan het voorzien zijn, dan moet je niet ver nadenken om te zien wat er aan de hand is. We zullen zien wat daar allemaal uitkomt. In ieder geval gaan ze ons dat natuurlijk niet uitleggen op wat ik dan de trage molensmedia noem, die ja, heel graag dingen twee, drie weken te laat of zelfs twee, drie jaren te laat gaan uitleggen aan het plebs, die blijkbaar alleen maar over wielrenners nieuws moeten krijgen. Maar goed. Dus in dat interview gaat hij ook nog dieper in over hoe ver ze daar eigenlijk mee staan. En als ik het dan zo lees, staat men daar nog niet zo bijster ver in. Dat het natuurlijk een soort van corporate blockchain zal worden, was al duidelijk. En dat die tokens eigenlijk één op één gaan gelijkgesteld worden met de huidige euro is ook duidelijk. Maar ja, een precies tijdschema is er niet. Men mikt nog altijd op ergens midden 2024. Maar goed, we gaan door met de hoofdmoot van deze aflevering, want ik wil het ook eens over iets meer technisch hebben. Ik hoor af en toe mensen zeggen dat Bitcoin veel te moeilijk is en dat ze daarom gewoon de Bitcoins die ze al eventueel hebben, gewoon op de exchange of op de dienst laten staan waar ze die hebben gekocht. Dat is natuurlijk een slecht idee, want dan heb je de private keys, de echte keys, niet in je handen. En een van de oude mantras binnen de Bitcoin-wereld is natuurlijk not your keys, not your Bitcoin. Wanneer je dus Bitcoin laat staan op een exchange, bijvoorbeeld als Kraken, dan hebben zij in principe het bezit van die Bitcoins. Nu, dat staat wel op jouw naam en je kan die dan wel afhalen, maar stel dat die dienst morgen gehackt wordt of gewoon verdwijnt, dat is ook al gebeurd, zulke dingen, dan is dat weg, want jij hebt je keys niet. Jij hebt de keys niet tot jouw bitcoins. Nu, daar wil ik eventjes dieper op ingaan. Want eigenlijk, be your own bank, dus wees uw eigen bank. Dat kan je wel menen of dat kan je wel proberen, maar als gewoon Jan met de pet is het natuurlijk niet zo simpel om iets echt beveiligd te houden. Wanneer je ziet dat veel mensen er zelfs niet in slagen om hun eigen paswoorden voor hun mailbox of de toegang tot hun werk-pc, om die een beetje veilig te houden, dan vrees ik soms het ergste voor hoe die mensen hun bitcoin-assets erbij liggen. Dus veel mensen doen het equivalent van de pincode op een post-itje schrijven en die dan in je portefeuille mee aan je bankkaart plakken. Geen goed idee natuurlijk. En dat begrijpt ook iedereen momenteel. Wanneer je zou zeggen van, mijn portefeuille is gestolen en bij mijn bankkaart zit toch wel een papiertje met mijn pincode op, zeker. Dat is wel niet zo tof. Ja, dan begrijpt iedereen van, ja jong, dat is eigenlijk niet zo slim wat je daar deed. Als het over Bitcoin gaat, dan gebeuren er ook zo'n domme dingen. Maar dan lijkt het alsof de mensen opeens er veel minder van af weten. En dat komt ook omdat er natuurlijk nooit is in onze media een deftige uitleg is gekomen over hoe Bitcoin nu eigenlijk werkt en hoe cryptocurrency in het algemeen eigenlijk werkt. En daarom moeten we het hebben over seed phrases. En dat ga ik dus niet vertalen in het Vlaams, want dan komen we bij hele stomme zaken uit. Ik denk hier aan de zaadkameraad of de zaadzin. Maar die seed phrases, om uw eigen bank te spelen, hebben we die eigenlijk nodig. Er zijn nog vele andere soorten beveiligingen en private keys en zo verder. Daar gaan we het even niet over hebben. Laat het ons een beetje simpel houden en niet te geeky gaan doen. Ik zou dat zeer graag doen, maar dan schiet er nog maar 2 man publiek over waarschijnlijk. Oei. Ik onderschat jullie niet hoor, maar het is wel zo dat van zodra je een beetje te technisch gaat in een Bitcoin-podcast, dan zie je de cijfers zo in elkaar stuiken. Dus ja. Maar goed, dus die minimale technische kennis die er echt wel nodig is om dat te beveiligen en om je eigen bank te spelen, gaat eigenlijk over de core van je master private key te gaan bewaren. Die master private key, moet ik zeggen, is eigenlijk voor moderne wallets een manier om heel veel bitcoin-adressen te gaan genereren vanuit dezelfde oer-key, zal ik maar zeggen, die master, private master key. Nu, die wordt gegenereerd op een manier die eenrichtingsencryptie wordt genoemd, in het zeer kort uitgelegd. En daaruit kan je dus met één zo'n key, en die bestaat meestal, of die wordt meestal gegenereerd aan de hand van zeer goede entropie, dus random data. En die kan dan weer op een menselijke manier worden weergegeven. In plaats van één enorme lange string van allemaal bits, gaat die eigenlijk weergegeven worden meestal in 12 of 24 woorden. 24 woorden is tegenwoordig een beetje standaard geworden. Onder andere voor wallets als Coldcard, Trezor en Electrum. Nu, die 24 woorden zijn op zich niet uw key, maar staan wel, laat ons zeggen, symbool voor uw key. Dus we gaan het even nu gelijk trekken om dat gemakkelijk uit te leggen. Het voordeel is dat je dus als nieuwe gebruiker anno 2022 hele goede keuzes hebt hiervoor om zulke bitcoin-adressen en zulke wallets te gaan beheren. Dus in de begindagen kon dat niet, daar ga ik even iets over zeggen. Maar de HD-wallets bijvoorbeeld, toen dat die opkwamen of toen dat die nieuw waren, kon je dus eigenlijk vanaf dan, elke keer je een transactie deed of wou ontvangen, een ander adres gaan gebruiken. En niet je hoeven te zorgen maken over waar gaat de change naartoe en welk nieuw adres wordt er gegenereerd. Daar moest je je dan allemaal niet meer mee bezighouden. Voorheen had je dus gewoon één bitcoin, private key eigenlijk, met daaraan je bitcoin-adres in leesbaar formaat. En dat waren dan de 1-adressen, dus adressen die met 1 begonnen meestal. Die staan dan op zich ook weer garant voor een echte publieke key. Maar goed, voor ik jullie allemaal kwijtraak, die HD-adressen met hun 24 woorden zijn momenteel zowat de standaard. En wees daar blij voor. Want wanneer ik bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 0,1 bitcoin heb op adres nummer 1 en ik stuur, zeg maar iets, 0,002 bitcoin naar ergens, dan gaat er de overschot naar een ander adres dat op diezelfde HD-wallet zit. En ik kan ook kiezen om dat op een andere manier te doen, maar meestal gebeurt dat zo dat er dan een tweede adres dat al gegenereerd is, klaarstaat om de overschot daarvan te ontvangen, min hetgeen dat ik natuurlijk naar ergens anders heb gestuurd. Op die manier kan je eigenlijk honderden adressen hebben achter één private 24 woorden seed phrase, zal ik maar zeggen. En private zeg ik er hierbij, omdat dat dus niet iets is dat je wilt delen, absoluut niet. Omdat dat toegang geeft tot je hele hebben en houden, zal ik maar zeggen. Wanneer je dus een paar van die transacties vroeger deed op de klassieke adressen, moest je wel degelijk goed opletten dat je de private key ook had van de nieuwe adressen die je genereerde. Want het werd naar een change-adres gestuurd en wanneer je dat niet had, had je pech. Een beroemd voorbeeld is mensen die helemaal in het begin een paper wallet afprinten en daar bitcoin hadden op staan, en dan een deel daarvan, ik zeg maar iets, in het begin zetten er dan mensen 100 bitcoin op zo'n private paper wallet. En ze zenden bijvoorbeeld er 90 naar ergens anders en er staan er nog 10 over. Die 10 gingen niet naar datzelfde adres terug van die paper wallet, maar naar een change adres. En daar moest je dus wel degelijk ook de private keys van hebben. Dus dat was soms niet zo simpel in de begindagen. En dan moest je het best was altijd alles te sturen en dan van dat nieuwe adres dingen af te nemen. Dat was een hele boekhouding die je daarmee moest bijhouden. Of je moest al gespecialiseerde wallets gaan gebruiken, software die daar rekening mee hield. Maar dat was eigenlijk niet zo simpel. En vandaar is men eigenlijk op het idee gekomen om meer geavanceerde wallets te maken. En eigenlijk 99% van die huidige moderne wallets zijn geavanceerd genoeg om die change-adressen en om die address management, zal ik maar zeggen, gewoon automatisch te doen voor u. Dat is iets dat ontwikkeld is. Dat is iets dat er in het begin niet was. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Dat is eigenlijk een van de wonderen van Bitcoin, dat men daar steeds evolueert. Zij het vrij traag, maar uiteindelijk komt het altijd wel in orde. Wanneer je dus, zoals nu, dat niet meer nodig is om dat allemaal zelf te gaan bijhouden. Nu heb je eigenlijk de BIP-39-standaard. En die BIP, die staat, BIP, hè, dat staat voor Bitcoin Improvement Proposal. En dat is eigenlijk hetgeen dat, we zullen het maar kort door de bocht, een software-upgrade noemen. En die software-upgrade, dat zijn eigenlijk telkens proposals om het Bitcoin-protocol te gaan verbeteren. Sommige komen erdoor, andere niet. En wanneer die effectief worden geïmplementeerd, dan zijn die nummers wel heel handig om te weten welke capaciteit of welke mogelijkheden er nu zijn ontstaan. BIP 39 is een heel belangrijke, omdat die dus eigenlijk toeliet om bijvoorbeeld via Electrum Wallet, wat toch een zeer wijdverspreide wallet is, om daar met die 24 woorden iets te gaan doen. In het kort gezegd, BIP 39 laat u dus toe om op een moderne manier met Bitcoin om te gaan waar er goed address management in zit. En nu komen we bij de volgende fase, want eigenlijk wil ik hier iets over uitleggen dat toch wel belangrijk is. Die 24 woorden of die 12 woorden die worden gegenereerd door deze wallets zelf in het begin door random data te genereren. En die kan je ook zelf invullen. Wanneer je zegt, kijk, ik vertrouw dat programmaatje niet zo. Er zijn bijvoorbeeld apps die je kan downloaden op je Android-phone om dat te doen. Ja, ik vertrouw die bijvoorbeeld niet. Maar dingen zoals Electrum of Coldcard, die vertrouw ik dan weer wel. Dus het hangt allemaal af van wat vertrouw je zelf of wat niet. Wanneer je natuurlijk echt een paranoïd iemand bent, en in Bitcoin is dat altijd wel aan te raden, denk ik, kan je dat gewoon zelf genereren. Want je kan zelf zogenaamde entropie gaan introduceren, dus de randomness van je data introduceren, om die master private key te gaan genereren. En dat gebeurt dus aan de hand van die 24 woorden, maar eigenlijk zijn dat 256 bits plus 8 bits checksum. Dus dat is 264 bits. En die kan je natuurlijk op allerlei manieren gaan genereren. Dat kan je dus 24 keer een entry van 11 cijferreeksen van nullen en enen. En die kan je natuurlijk zelf gewoon random opschrijven. Dat is ook niet echt aan te raden, want niemand doet dat echt dat random. Maar dan krijg je altijd per 11 gegroepeerd, krijg je altijd een cijfer eigenlijk, dat je kan in decimaal omzetten, naar iets van 1 tot 2048, moet ik zeggen. En die 2048 woorden, die woordenlijsten zijn er in allerlei talen, Frans, Engels, Nederlands, noem maar op, die gaan eigenlijk telkens garant staan voor zo één blokje van 11 nullen en enen, zal ik maar zeggen. Om even dat samen te vatten, dit doen we dus eigenlijk wanneer we zo'n wallet gaan genereren, dan gaan we eigenlijk 23 woorden, want het zijn er 24 ogenschijnlijk, maar het zijn er eigenlijk 23 die je gaat genereren. En 11 wanneer dat ze er 12 vragen, dus altijd eentje minder. En dat eentje minder komt er door eigenlijk de checksum. Dus daarbij komt dat er telkens dus één extra woord komt, wat eigenlijk de leftover bits zijn. Dus dat zijn 7 bits in het geval van 11 woorden. En dat zijn 3 bits in het geval van 23 woorden. Dus wanneer dat je hebt zo'n mensen die dan zeggen, ik heb mijn wallet hier opgeschreven, de 24 woorden die het random heeft voorgesteld, en die hardware wallet zegt dan, je moet dat goed bijhouden, je moet dat securen. En dan zeggen ze, ik ga slim zijn, ik ga de eerste 23 woorden hier effectief opschrijven, en ik ga dat laatste woord, wat het dan ook mogen zijn, ik ga dat goed onthouden, en dan, ja, dan weet ik het. Hè. En dan kan ik die 23 woorden ergens leggen, waar ook mijn familieleden en zo aan kunnen, wat dat maakt niet uit, want dat ene woord, dat kunnen ze toch niet raden. Wel, dat is niet waar. Dat laatste woord is eigenlijk een checksum en dat kan je vrij makkelijk afleiden aan de rest van de woorden. Dus als je iemand zijn seed phrase hebt en die eerste 11 of 23 woorden zijn gekend en het laatste niet, ja, dan is die persoon eigenlijk zijn seed phrase min of meer aan het lekken. Dus daar moet je al ten eerste mee opletten. Maar deze overschotten van bits worden dus eigenlijk aangevuld met een checksum. En daar, aan de hand daarvan kan je dus gaan de berekening doen. Met andere woorden, deze worden dus aangevuld. Dus bij 7 komen er 4 bij om de checksum tot 11 te maken. En dan kan je die 11 nullen en enen gaan combineren en daar een decimaalgetal van maken. En dat decimaalgetal kan je gaan opzoeken in die woordenlijst. Bijvoorbeeld, je komt uit op nummertje, ik zeg maar iets, 123. Dan ga je het 123ste woord gaan opzoeken en dat is uw woord van die seed phrase. En zo heb je er dan in totaal 23 plus 1 checksom, dus in totaal 24 om op te schrijven. Zo wordt dat gegenereerd en zo wordt dat eigenlijk gemaakt. Let dus op, die seed phrases zijn ook echt een opening, of die zetten eigenlijk de deur wagenwijd open om aan uw funds te kunnen. En nu komt het interessante.
Ik zal het eerlijk zeggen, hè, als het normaal hoog, ik schaf dat allemaal af.
Wel, toch niet. We gaan het niet afschaffen, meneer. Wat hier eigenlijk extra bijkomt is, op BIP 39 kan je ook extra woorden gaan zetten. En daar gaat het eigenlijk echt om. En dat wou ik toch heel even uitleggen, want heel veel bitcoiners, zelfs mensen die er al jaren in zitten, weten dat eigenlijk niet of blijven daar om een of andere reden van weg. Maar die officiële woordenlijst, die 24 woorden, kunnen uitgebreid worden. Nu, deze extra woorden of de methode om dat uit te breiden met extra woorden heeft een paar namen. Andreas Antonopoulos, de oertechneut, zal ik maar zeggen, binnen de Bitcoin-wereld, met alle respect voor hem. Door zijn boeken is vrij moeilijk door te geraken omwille van de droge materie, maar wel, technisch zeer interessant, maar allesbehalve spannend. Hij noemt dat stretching van adressen. Je kan dat ook extended private keys noemen. Maar goed, welke naam je er ook aan geeft, het zijn eigenlijk extra woorden die erbij komen en die eigenlijk, je moet het zien, uw basis 24 woorden zijn effectief uw master private key. Laat ons zeggen dat daar adresnummer 1, 2 en 3 achter zit. En op al die 3 adressen staat bijvoorbeeld 0.1 bitcoin. En dan kan je zeggen, kijk, ik ga een hidden wallet maken met die extended keys. En ik ga daar 3 andere woorden nog bij zetten, die ik ook at random uit die 2048 woordenlijst haal. Je kan er ook bij sommige wallets eigen woorden inzetten. Ze moeten niet per se uit die woordenlijst komen, maar dat is minder aan te raden. Dan moet je goed weten met wat je bezig bent en dat vooral testen. Zet daar bijvoorbeeld niks op voor je zelf van nul af aan alles hebt terug kunnen hermaken en terug hebt kunnen bovenhalen. Je kan dat heel gemakkelijk zien aan de adressen die zijn gegenereerd van klopt dit nog. Maar goed, los daarvan, je hebt bijvoorbeeld 5 extra woorden erbij geflanst. En dan kan je zeggen, kijk, deze 5 woorden bovenop, mijn originele 24 woorden, gaan een andere verborgen wallet unlocken. En dat is niet één adres, hè. Daar zitten ook weer honderden adressen achter. Omdat dat eigenlijk een nieuwe master key gaat genereren, een nieuwe private master key gaat genereren, met op zich weer honderden adressen achter. En daar kan je dan bijvoorbeeld zeggen, ah, maar daar heb ik 10 bitcoin op staan. En dat heeft dan ook weer zijn reden. Dus je kan op die manier bijvoorbeeld voor verschillende familieleden of voor verschillende werknemers binnen een bedrijf zeggen van kijk, iedereen gebruikt wel diezelfde 24 woorden als basis en daarbovenop ga je zelf op je eigen manier een aantal woorden eraan toevoegen om tot een andere wallet te komen. En op die manier kan je eigenlijk allemaal een eigen private wallet hebben die allemaal wel werken op dezelfde hardware key of op dezelfde 24 woorden als basis. Dat geeft een aantal enorme voordelen. Wanneer dat je dus bijvoorbeeld gewoon uw key, uw hardware key, of uw hardware wallet moet ik zeggen, zou uit de doos halen, zoals je hem hebt gekocht, en meteen beginnen gebruiken met de 24 woorden die je daarmee hebt gegenereerd, dan ben je natuurlijk ook veilig, maar niet zo veilig dan wanneer je daar nog extra woorden bijvoegt. En het geeft ook een aantal dingen qua flexibiliteit als extra. Dus dat wou ik toch even heel duidelijk terug uitleggen, omdat dat iets is dat heel veel bitcoiners gewoon niet weten of onvoldoende gebruiken in ieder geval. Die bijvoorbeeld Electrum als software, als wallet software, gaat daar ook effectief rekening mee houden. En je kan dat daar ook weer ingeven. Coldcard heeft daar zelfs ook een interface voor, waar je kan zeggen van kijk, ik heb hier een extra phrase, een extra secret phrase. Ik ga die aanspreken in de menu en ik ga daar een aantal woorden bij zetten. Het leuke is ook, niemand weet hoeveel woorden u erbij hebt gezet. Dat kan er één zijn, dat kunnen er zes zijn, maakt niet uit. En op die manier kan je eigenlijk die 264 bits die er oorspronkelijk zijn, dus inclusief de checksum, kan je dan gaan uitbreiden tot zelfs 512. Wat ook interessant is om te weten, en dat schept ook weer mogelijkheden, is dat die woorden in die 2048 woorden tellende lijsten staan. Dat zijn niet zomaar random gekozen woorden uit het woordenboek. Dat zijn ook nog eens woorden die eigenlijk, waarvan de eerste vier letters allemaal uniek zijn. Dus wanneer je de eerste vier letters hebt van zo'n woord, heb je eigenlijk het hele woord, want er zijn geen meerdere mogelijkheden met diezelfde vier letters uit die lijst. Met andere woorden, je gaat daar niet hetzelfde woord twee keer in vinden met dezelfde vier letters vooraan. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld wanneer je zelf woorden wilt gaan verbergen ergens. Het is genoeg om de eerste vier te weten. En dat is ook leuk voor mensen die dat stevig willen bewaren. Er zijn mensen die dat bijvoorbeeld in staal ergens opslaan. En dan is het voldoende om eigenlijk de vier eerste letters te gaan schrijven ergens of ergens inkappen of wat dan ook. Er zijn verschillende methodes om dat te verbergen. Je kan daar je eigen creativiteit voor gebruiken. Het mooiste is natuurlijk om het van buiten te leren, maar dan moet je natuurlijk dat zeer goed kunnen onthouden. Dat is natuurlijk het veiligste, want dan heb je gewoon geen fysieke sporen daarvan en kan je zelf je seed phrase terug bovenhalen wanneer het nodig is. Dat is natuurlijk riskant. Moest je ouder worden, of moest je vergeetachtig worden, of moest je gewoon, we zijn allemaal mensen, we vergeten wel eens iets, moest je er een aantal vergeten, tja, dan ben je wel gefopt, moest je ooit die hardware key moeten gaan herstellen. Dus het is wel best om dat ergens op een manier te bewaren. Er is ook een hele mooie methode om dat te bewaren die zeer, zeer veilig is. Daar ga ik het volgende keer in aflevering 6 over hebben. Maar tot nu toe zijn er een heleboel zaken die je kan doen om daar zelf creatief mee om te springen natuurlijk. Nog één ding over hoe we die keys of die oorspronkelijke 264 bits kunnen gaan genereren. Dat gaat bijvoorbeeld ook met dobbelstenen. Daarom is het zo gek dat men op Europees niveau vaak van die softwares en computeralgoritmes wil gaan blokkeren, terwijl je eigenlijk gewoon een potlood, een papiertje en wat dobbelstenen nodig hebt om een bitcoinadres te gaan genereren, of om zo'n seed phrase te gaan genereren. Dus ik heb daar op zich geen computer voor nodig. Natuurlijk wel om de hexadecimale berekening te gaan doen. Dat kan je uit je hoofd als je een bolleboos bent. Maar laat ons eerlijk zijn, de meeste mensen hebben daar wel echt een computer voor nodig. Maar je kan dus bijvoorbeeld met een aantal dobbelstenen, wanneer dat je de 6 op een dobbelsteen vervangt door een 0, kan je daardoor eigenlijk een aantal worpen gaan doen. Ik geloof dat het er 99 zijn, ik doe het hier even uit mijn hoofd. En dan kan je op die manier die resulterende cijfers in die worpen gaan opschrijven. En daarmee kan je dan ook weer een volledig plan invullen om zo'n seed phrase te gaan genereren op de meest random manier dat je maar kan bedenken. Want als 20 mensen allemaal een aantal dobbelstenen nemen en 99 worpen uitvoeren, dan gaan die allemaal echt wel verschillende resultaten hebben en dus ook tot verschillende seed phrases komen. En die 24 woorden schrijf je op en die kan je dan ook nog eens uitbreiden met een aantal random woorden daarbovenop. Veel meer security kan je eigenlijk niet wensen, denk ik. Wat ik daar zeker bij wil vermelden, is dat Coldcard, dat merk van hardware wallets, dat volledig ondersteunt. Dus daar kan je bijvoorbeeld met dobbelstenen gaan zo'n seed phrase zelf genereren, in plaats van te vertrouwen op wat zij zelf gaan bovenhalen. Dus daarmee krijg je dus een boel adressen. Ik wil nog heel even uitleggen dat er dus wel degelijk ook verschillende adresnotaties zijn van de uiteindelijke publieke hashed adressen, zal ik maar zeggen. En dat zijn allemaal resultaten van scripten. En die hebben allemaal hun eigen afkorting. Een afkorting die je af en toe in Electrum Wallet terug ziet opduiken. Bijvoorbeeld een legacy address, zoals ze dat dan noemen. Een oud adres, dat start met 1 van voor. En dat noemt men dan in de afkorting eigenlijk P2PKH. Wat staat voor eigenlijk P2 Public Key Hash. En dan heb je bijvoorbeeld P2SH, dat start met een 3. Dan heb je volle SegWit-adressen, P2WPKH, wat dan P2Witness Public Key Hash is. En dan heb je uiteindelijk de nieuwste Taproot-adressen, P2TR. En dat is natuurlijk P2Taproot. Die laatste zijn ook iets langer en die beginnen met BC1P. En die full SegWit-adressen of BEG32-adressen starten met BC1. Die zijn momenteel eigenlijk het meest gebruikte. En wanneer dat je dus zo'n 24 woorden hebt gegenereerd, moet je ook nog kiezen om dus met de juiste soorten adressen te gaan werken. En dat kan je dan aanduiden in zo'n software. Gewoonlijk staat dat op BC1, dus P2Witness Public Key Hash, dus de BEG of de BEG32 of de SegWit of native SegWit moet ik zeggen, adressen, dat zijn de nieuwste adressen op Taproot na. Die staan meestal vanzelf wel aan. Wanneer dat niet zo zou zijn, kan je dat ook wel zelf aanzetten. Dat heeft ook nog codes vooraan, waarmee dat je eigenlijk kan gaan indelen in bepaalde software welke soort adressen je wil gaan genereren. Dat is al iets meer technisch, we gaan daar niet over ingaan, want dat kan je dan eigenlijk allemaal gaan instellen. Maar de meeste gebruikers willen eigenlijk gewoon hun bitcoin kunnen opslaan op een adres waar ze wel degelijk ook de private keys van hebben. En op deze manier kan je met een hardware, met een hardware key, met een hardware wallet moet ik zeggen, gaan werken. Maar dan weet je tenminste ook hoe dat gegenereerd wordt en dat die 24 woorden ook nog kunnen uitgebreid worden. Uiteraard is het zeer belangrijk om dat goed te onthouden en goed te weten van kijk, bijvoorbeeld wanneer dat je die 24 woorden gaat uitbreiden met zeg maar iets 5 extra woorden, ja, dan heeft het weinig zin om die 5 extra woorden ook op een papiertje te schrijven en bij die eerste 24 te steken. Dus je moet natuurlijk je brein een beetje gebruiken en je moet natuurlijk zelf een beetje basis security aan de dag leggen dat je de kat niet bij de melk zet, want de eerste die jouw keys vindt er dan ook mooi een papiertje bij met de extended woorden en dat is alleen maar om ellende vragen. Nog iets, zet dat nooit op een cloud storage. Dus er zijn mensen die effectief al miljoenen zijn kwijtgeraakt aan funds door bijvoorbeeld hun keys gewoon op een tekst of een Word document te typen. En dat Word document dan bijvoorbeeld in hun Google Drive of OneDrive te zwieren. En op zich is dat een goede beveiliging als je er eventjes bij nadenkt, want dat is allemaal geëncrypteerd. Maar natuurlijk, wanneer jouw drive online maar wordt beveiligd met een simpel sms'je, of wanneer dat je je telefoon ergens kwijtspeelt en iemand geraakt daarin, men heeft maar een halve seconde nodig om in je drive te geraken meestal dan. En dan ben je je spullen kwijt. En het is op zich al niet zo slim om iets ongeëncrypteerd op een publieke cloud drive te zetten. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Dus met andere woorden, ja, beveilig dat goed. Zet dat niet online ergens waar iedereen eraan kan natuurlijk. Zet dat ook niet online onder de juiste benaming. Ik zou zeggen, bewaar iets nooit van dit zijn mijn Bitcoin private keys, .doc of .docx. Dat trekt natuurlijk de aandacht. Je kan dat natuurlijk doen als decoy, maar het is het beste om dat niet online of in een cloud storage te gaan bewaren. Dat is uit den boze. Doe je dat toch, encrypteer het dan op zijn minst. En encrypteer het met iets dat je vertrouwt, maar eigenlijk de vuistregel is, doe dat gewoon niet. En ja, volgende keer gaan we eventjes praten over hoe je zulke keys secure kan bewaren. Ik geef daar twee ideeën over dan. En daar kunnen we dan ook weer over bijleren. Wie daarover wil lezen, er zijn zeer interessante boeken over. Andreas Antonopoulos heeft daar een aantal dingen over geschreven waar je dan eigenlijk technische uitleg krijgt hoe dat opgebouwd is allemaal. Er is ook de Ian Coleman site, iancoleman.io, waar ik ook naar ga linken. Die heeft eigenlijk een online tool en ik raad u aan om die lokaal te draaien altijd. Dus download die eerst voor je die gaat gebruiken. En die heeft eigenlijk een online tool om al die adressen en al die input, of het nu met dobbelstenen of 1 en een nullen of wat dan ook is, om dat allemaal naar elkaar om te zetten en allemaal te gaan gebruiken. En daar kan je eigenlijk gratis mee spelen. Dat is open source software. Je kan die gewoon downloaden en je kan er eindeloos mee spelen. En dat is super fascinerend. En je hoeft daar ook geen geld aan uit te geven. Je hoeft geen bitcoin te hebben om bitcoin-adressen te genereren en om daar even mee rond te spelen over hoe dat beveiligd is en hoe dat is opgebouwd. Dat is op zich zeer interessant. Ik zou zeggen, speel daar eens mee. Dat is veel interessanter dan 's avonds een uur tv kijken naar domme programma's waar zangers elkaar bekritiseren, zou ik zeggen. Duik daar eens in. De links geef ik allemaal mee in de show notes, zodat je daarmee aan de slag kan. En dan kan je eigenlijk daar zelf mee gaan rondspelen. En zoals ik altijd zeg, dat kost u op zich geen geld, want mensen denken altijd van, je probeert mij hier bitcoin aan te smeren en ik ga daar geen geld aan uitgeven hoor. Wel, het hoeft niet. Ik hoef uw geld niet en bitcoin hoeft uw geld ook niet. Je moet daar geen schrik van hebben. Je kan zo'n programmaatjes gewoon zelf uitproberen en dat is gewoon gratis. En vind je het niet leuk of vind je het niet interessant, dat is dan ook fijn. Vind je het wel interessant, dan gaat er misschien een hele toffe wereld voor je open waar je echt iets mee bent en waar je in allerlei gevallen ook effectief waarde uit kan halen. En op zich is het ook leuk om daarover bij te leren, denk ik. Volgende keer gaan we dieper in over hoe we zo'n seed phrases op een veilige manier kunnen gaan verdelen en bewaren. Daar zit ook een hele interessante verdeling in. Maar ik denk dat het voor deze aflevering genoeg is geweest. Ik sluit hier af. In ieder geval, ik wil ook nog een klein dankuutje, een dankwoordje geven aan de paar mensen die spontaan mij hebben gecontacteerd. Dat ze het tof vonden dat er eindelijk eens een Vlaamse Bitcoin-podcast was die de mensen niet volledig als idioten behandelt. Tof om te horen. Ik probeer mijn publiek niet te hoog of te laag in te schatten. Dat is altijd een moeilijke oefening. Maar ik apprecieer in ieder geval de feedback. En ik apprecieer zeer erg dat mensen ook het coinos.io adres hebben gevonden. Ik heb daar een lightning adres gemaakt. En dat is gewoon alles voor bitcoin at coinos.io. Steun is daar zeker welkom, want dat wordt rechtstreeks dat komt rechtstreeks de podcast ten goede, wat ik hier uiteraard reclamevrij zal brengen. En dat zal ook altijd reclamevrij blijven, zolang ik het toch voor het zeggen heb of in handen heb. In ieder geval, dank je voor het luisteren. Het was weer een lange podcast. Ik wou 20 minuten babbelen, maar het is er hier al bijna 43. Maar goed, zo gaat het. Als het over iets interessants gaat, dan ben je snel een uur kwijt. Dank je voor het luisteren en tot de volgende aflevering.